Opname deel 4 van Majoor Frans. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Anna Simon. Kasteel de Werve, april 1867. Ziezo, beste Willem, ik ben doorgedrongen tot het binnenste van de vesting, maar ik ben nog geen meester van het garnizoen. Verre vandaar, hoewel ik reeds slaags ben geweest met de majoor. Maar ik wil niet vooruitlopen. Ik ga u eerst vertellen hoe ik hier ben aangekomen en onder welke indrukken. Door Van Beek voorzien van de nodige indicaties van een kredietbrief voor zijn collega Overberg, procureur en notaris in het kleine stadje Z, trad ik diens woning binnen. Gij ziet, ik word gebousculeerd van de ene man der wet op de andere, maar dat kan nu eenmaal niet anders. Overberg was in de gelegenheid om mij de beste diensten te bewijzen bij mijn aanval op de werve. Hij is een man van gewicht in zijn standplaats en de hoofdagent geweest van Freule Roselaar bij haar toeleg om zich in het geheim meesteresse te maken van von Zwenkens bezittingen. Hij is, voor haar rekening, de altijd gewillige geldschieter geweest die de generaal in zijn chronische kwaal van geldverlegenheid bijstond. Wel bezien is het nog zo kwaad niet dat ze zich zo geheel van de toestand heeft meester gemaakt. Zonder dat zouden die kostbare goederen op allerlei wijze verbrokkeld en geruïneerd zijn, terwijl de ongelukkige die ze moest afstaan of belenen in woekeraarshanden zou gevallen zijn, die hem reeds veel eer in het verderf zouden gebracht hebben. Dit is nu niet het geval geweest. De mandataris van tante moest strikt het billijke vorderen, maar ook niets daarboven. Dit maakte dan ook dat von Zwenken niet in gebreke bleef zich in alle nood tot hem te wenden, zodat hij zijn volle vertrouwen bezit en zeer zeker op diens aanraden de transactie, die hem eens door Van Beek werd voorgesteld, zou hebben aangegaan. Het afstaan van zijn huis en de heerlijkheid, zo niet de voorslag van zijn schoonzuster waren gekomen. Ook ried Overberg mij, zo ik toegang wilde verkrijgen tot het kasteel, niet als de erfgenaam van Freule Roselaar op te treden, hetgeen terstond alles voor goed zou bederven. Als jonker van Zonshoven, door mijn moeders moeder aan de generaal geparenteerd, zou ik vermoedelijk niet onwelkom zijn, hoewel von Zwenken zich geheel heeft teruggetrokken uit de conversatie en nog gasten, nog bezoekers meer ontvangt. Ik zou een voorwendsel bedenken dat mijn verblijf in het naburige stadje wettigt, en van daaruit was de aanleiding tot de visite licht gevonden. Het verdere zou dan van de ontvangst afhangen. Maar ik wilde niet zo onvoorbereid aankloppen, ik moest zoveel doenlijk weten wie en wat ik er vinden zou. Allereerst wie eigenlijk Francis was, waar het mij voornamelijk op aankwam. Toen ik Overberg vroeg of hij Freule Mordaunt persoonlijk kende, haalde hij de schouders op. Ik heb slechts eenmaal de eer gehad haar te spreken. De generaal komt altijd zelf bij mij, de Freule komt hier nooit meer. Eens slechts had zij in een zaak haar persoonlijk betreffende mijn raad nodig, en toen is ze bij mij geweest, maar dat is lang geleden. Toen woonde de generaal met zijn kleindochter nog in de stad, en was hij commandant van de vesting. Daar Overberg niets van tantes beschikkingen weet dan dat ik haar erfgenaam zou zijn, was ik met Van Beek afgesproken hem van het huwelijksplan niet te spreken voor er kans scheen dat het zou doorgaan, en zo wachtte ik een antwoord zonder menagement. Mijn teleurstelling moet zich op mijn gelaat hebben getekend, want de goedhartige man hernam met zekere meewarigheid en als verontschuldigde hij zich over zijn onkunde op dit punt. Weet ge, jonker, de overste leefde destijds op een grote voet, en er bestond toen nog zekere afscheiding tussen de militaire kring en de burgerlijke, die nu is weggevallen. Ik, bij mijn drukke bezigheden en weduwnaar, hield mij buiten de conversatie. Sinds ik hertrouwd ben, doe ik zo wat mee, en het is hier met diners en partijen druk genoeg. En nu wij hiervan spreken, vanavond is er een soireetje bij mij aan huis. Daar komen jonge dames, die met Freule Mordaunt hebben geconverseerd. Wees heden mijn gast. Gij kunt het toch naar de werve toch moeilijk in de middag ondernemen. Ik zal u voorstellen als iemand die hier naar een buitentje in omtrek komt rondzien. Want ge begrijpt, in een stadje als het onze moet men de reden kennen van uw oponthoud, of men gaat er allerlei gissing over maken van eigen vinding. Ik zal het gesprek op de von Zwenkens brengen, en gij kunt toesluisteren. Dat is het beste wat ik erop weet. Ik vond het ook zo kwaad niet. In het logement waar ik verblijf had genomen, het enige draaglijke, had men mij gezegd, was het niet vrolijk een avond door te brengen, en een gezellige bijeenkomst had in een kleine stad, nevens de eigenaardige bezwaren, toch ook hare voordelen, in deze althans voor mij. Ik nam aan, dineerde geheel en famille met de heer Overberg en zijn vrouw, gulle, joviale lieden, wie men het niet zou aanzien dat zij behoren tot het gilde, des petits avocats qui se sont fait des sous en rognant de ducat. En toch was meester Overberg een geducht man op zijn terrein. Hij was ervoor bekend dat hij zijn schapen niet vilde, maar zachtkens schoor. Toch raakten zij hun vacht kwijt als ze eens in zijn handen kwamen. Waarheid is dat hij ze niet lokte, noch valstrikken spreidde, dat hij integendeel waarschuwde voor processen waar men zijn hulp als procureur inriep. Hij hield niet van uitersten, niet van geweld. Hij hield van middelen en schikken, en het goelijk glimlachje waarmee hij zijn cliënten ontving, het zachte lijntje dat hij hun steeds aanprees, of hij vreesde dat een ruwe aanval zijn blanke, gevulde handen niet passen zou, bewezen dat hij de man van zijn tijd was, de beschaafde, welopgevoede praktizijn die zijn praktijk zoetjes aanbracht waar hij hebben wilde, sans avoir l'air d'y toucher. Tante Sophie schatte hem hoog om zijn discretie en voorzichtigheid, maar zij heeft zich wel gewacht hem le fin fond van hare bedoelingen te laten doorzien, daar hij de man niet was voor snelle, gewelddadige maatregelen. Tot een ontknoping, zoals zij die in het eerst bedoeld heeft, zou ze zeker Van Beek hebben ingeroepen, die met den coat in de ene en het zwaard zonder genade in de andere hand zou zijn opgetreden om rechtuit op zijn prooi af te gaan. Overberg daarentegen, menende dat ik uit mijzelf en krachtens mijn recht als erfgenaam bezit wilde nemen van de mij ten deel gevallen goederen, geloofde mij te moeten vermanen tot geduld. Temporiseren en uitstel van betaling geven waar het mijn vorderingen gold, niet alle hypotheken tegelijk opzeggen, maar op verschillende en ver verwijderde termijnen, opdat alles langzaam maar zeker en zonder opzien te verwekken als en famille kon worden afgedaan. De generaal moest ertoe komen, dat was zeker, al wat nog het zijne heette en dat hij nimmer meer kon vrijmaken, bij wijze van minnelijke schikking over te doen. De goede naam van een militair, van een man die in een oud-patricische familie gehuwd was, al was hij vreemdeling van afkomst, zou op die wijze gespaard blijven. En uit langmoedigheid kon in geen geval schade volgen, terwijl het opeisen van alles tegelijk de man tot het uiterste zou brengen, en mogelijk in vertwijfeling zijn toevlucht zou doen nemen tot een andere praktizijn, die kwade raad kon geven in deze wanhopige zaak. En als men doorzette en de onbarmhartige schuldeiser speelde, was er kans dat men schade leed, daar het verkopen van ontroerend goed zeer uit de hand kon vallen en het geheel eigenlijk sinds lang bezwaard was boven de waarde. De goede man wist niet, qu'il prêchait un converti, en dat mijn enigste wens was alle mogelijke verschoning te gebruiken, alleen de intentie der erflaatster was juist een geheel andere. Deze was het te doen om te verpletteren, niet om opgericht te houden. Op de schade die eruit volgen kon, mocht niet worden gezien. De verdrijving van de generaal uit al het zijne was het hoofddoel, tenzij de reddende hand werd aangegrepen die ik mocht toesteken. Maar ik beken u gulweg, Willem, dat hetgeen ik op die soirée horen moest, mij gans niet gunstig stemmen voor die aanbieding. Het verleden van dat jonge meisje moet toch al heel duister en zonderling zijn, als maar iets waar is van de praatjes die hier over haar worden gehouden. Ik weet wel, men moet veel op rekening stellen van de kwaadsprekendheid en de bekrompen uitleggingen eener kleiner stad. Maar toch, oordeel zelf. Onder de dames aan wie ik werd voorgesteld, was er een alleraardigst jong weeuwtje met gitzwarte ogen en levendige gelaatstrekken, die mij werd aangeduid als een verre nicht van de Roselaars, en waarvan het mij in het eerst speet dat zij niet Francis Mordaunt heette en de uitverkoren nicht was van tante Sophie. Maar toen zij door vriend Overberg, zoals terloops, op het chapitre der Von Zwenkens werd gebracht, was ik heel blij dat ik mij volkomen vreemd aan haar mocht houden. Ik kreeg zelfs een opwelling van haat en bitterheid tegen haar, zo onbarmhartig als zij op de arme Francis lostrok. Ja, ze waren goede kennissen geweest in de tijd toen haar grootvader de commandant was van het garnizoen, en zij had het huis van de overste gefrequenteerd, maar vriendschap? Nee, vriendschap had er nooit bestaan tussen haar en dat jonge meisje. Daarvoor was zij al te bizar en te ongemanierd. Verbeeld u, jonker, ze kwam eens op een avond bij ons op een jonge luispartijtje, waar men wist dat muziek gemaakt en gedanst zou worden, invallen zo cavalièrement als het maar mogelijk was, met een donkere merinose japon aan, hoog aan den hals, met een omgeslagen boordje en een zijden dasje, als een aankomende jongen. En haar schoeisel, bottine de roulier. Op mijn woord, ik geloof dat ze er spijkers in had. Geen onderofficier zou de onbeschoftheid hebben gehad met zulke laarzen in een salon te komen. Onbekendheid met de omstandigheden wellicht, verontschuldigde ik. Wel, nee, ze was 8 dagen vooruit gevraagd. In die tijd kan men wel een toilet prepareren, zou ik menen. Daarbij, ze was niet au dépourvu. Dat bleek heel duidelijk, daar zij 2 dagen daarna bij een simpel damespartijtje, waar we tegen 10 uren door onze bediende geëscorteerd weer naar huis gingen, en grand toilet verscheen, gedecolleteerd of ze had moeten dansen, éblouissant door haar parure en met kostbare diamanten spelden in haar kapsel. Nu vraag ik u eens, was dat niet om ons allen te railleren en bloedig te krenken? Het komt me voor dat ze haar vriendinnen meer eer wilde aandoen dan haar cavaliers. Waarheid is dat zij al heel weinig complimenten maakt met de heren, viel een schrale, ouderwets geklede oude juffer in, die zeker de laatste had moeten zijn om partij te trekken voor een geslacht dat haar blijkbaar verwaarloosd had. En deze hebben haar wist die nonchalance gereciproceerd, vroeg ik. Ze heeft denkelijk de ganse avond tapisserie gemaakt nevens de dames van leeftijd. Omdat zij zelf het dus wilde, viel het weeuwtje weer in. Hoe ze er ook uitzag, ze was zeker dat ze dansers kon krijgen. Alle jonge officieren zijn als vanzelf verplichte dochter, nicht of kleindochter van een kolonel zowat het hof te maken. Daarboven verstond Francis Mordaunt heel goed de kunst om aan te trekken door af te stoten. Ondanks al haar bizarrerie en al haar caprice was zij nooit om een cavalier verlegen. Nauwelijks trad zij ergens binnen of ze wist de opmerkzaamheid tot zich te trekken. De heren omringden haar, ze werd gevleid, gecourtiseerd. Ja, gecourtiseerd, het kan wel zijn, maar niet geconsidereerd. Dat is zeker, viel de oude vrijster in. Het was meest om haar geriskeerde aardigheden te ontlokken, of zulke uitvallen waardoor ze befaamd is geworden. Waarheid is dat iedereen zich amuseerde met haar bijtende reparties. Die de dames vreesden, sprak een der heren half schertsend, half verwijtend, omdat ze in de regel even juist waren als scherp. In de regel koos ze de heren tot point de mire van haar rerie. Hoe vreemd dan toch dat de dames zo weinig haar op partij trekken, kon ik niet nalaten aan te merken. Dat is niet vreemd, jonker. De eigenaardigheden waardoor zij opgang wist te maken, zijn juist die welke wij in onze sekse niet kunnen uitstaan. In al haar overwinningen zagen wij nederlagen. De goede toon ging erbij onder. En hoe liep de partij voor Freule Mordaunt af, in dat curieuze danstoilet, viel ik in, want ik had minder belang bij een compas d'esprit met het prestigieuze weeuwtje dan bij een meer voltooide karakterschets van Francis, al was die ook door een tintje kwaadsprekendheid gekleurd. Juist zoals zij het hebben wilde, denk ik. Ze werd die avond wel wat gedelesseerd, en blijkbaar was dat haar oogmerk, want ze deed niets om erin te voorzien. Integendeel, ze heeft haar besluit om niet te dansen zo luid en zo fors te kennen gegeven aan de gastvrouw zelf, dat er geen kwestie meer kon zijn van haar te vragen. Zo slim was ze wel, viel nu de oude juffer in. Ze nam het initiatief om niet beschaamd te blijven zitten als er geen danser kwam opdagen. Waarheid is dat er meer zedelijke moed toe behoorde dan onze heren in de regel bezitten om een dame op te leiden die zich zo heeft toegetakeld, hervatte de weduwe. De gewoonte om ons niet te sparen schijnt hier aanstekelijk, fluisterde mij een officier in, die mij als kapitein Sanders was voorgesteld. Ik knikte zwijgend, want ik wilde luisteren toen mevrouw X vervolgde. Ten laatste, toen de cotillon werd afgeroepen, moest ze toch meedoen en de ongelukkige leider van de dans moest zich opofferen. Luitenant Willibald, de adjudant van haar grootvader, was gedwongen haar op te slepen. Hij nam son courage à deux mains en, na enige weerstand, die wel serieus ging gemeen te zijn, liet ze zich meevoeren, maar deed niets om hem de corvée te verlichten. Integendeel, ze was zo recalcitrant, zo onopmerkzaam en zo links, dat er telkens enige verwarring ontstond en haar cavalier de grootste moeite had om haar méprise en distracties goed te maken. Ook werd de hoffelijke jongman door iedereen beklaagd, te eer omdat men wist dat hij zich eigenlijk uit dienstplicht opofferde, daar hij geëngageerd was met een allerliefst meisje dat om een rouw in haar familie thuis moest blijven. Pardon, mevrouw, vergun mij te zeggen dat uw voorstelling wat onjuist is uitgevallen, viel nu kapitein Sanders in, met wie ik terstond was ingenomen om zijn ernstig en schrander voorkomen. Permitteer mij een en ander te rectificeren, want ik ben een vriend van luitenant Willibald en ik weet dat het hem hinderen zou als zulke scherts voor de ware werd uitgegeven. Het was voor hem volstrekt geen corvée Freule Mordaunt op te leiden, in welk toilet zij ook goed vond zich te vertonen, want hij hield genoeg van haar om niet wat bizarrerie over het hoofd te zien. Ja, ik durf zeggen, had het aan hem gestaan, zijn allerliefste futuur, een piepjong, stijfburgerlijk opgevoed poppetje, zou nooit zijn vrouw geworden zijn. Maar de omstandigheden dwongen hem, en Freule Mordaunt schijnt er het hare toegedaan te hebben om hem een fortuin te doen trouwen. Ik dankte de kapitein in mijn hart dat hij zo ridderlijk de handschoen opvatte voor de waarheid tegen dat valse tongetje, en ik had hem graag openlijk bedankt en de hand gedrukt. Maar ik moest voorzichtig zijn en mijn belangstelling verbergen, wilde ik meer horen. En is Freule Mordaunt later nog getrouwd, vroeg ik, en trachtte de vraag zo onverschillig mogelijk van de lippen te laten vallen. Wel nee, riep de schrale oude juffer met een triomferende glimlach. Ze heeft hier, zover men weet, en men weet hier nogal alles in deze kring, nooit een serieuze pretendent gehad. Hé, dat is toch vreemd. Een jonge dame die zoveel attracties scheen te hebben, merkte ik aan. Dat is in het geheel niet vreemd, viel het weeuwtje in op koket sentimentele toon. Aanbidders en vleiers van het ogenblik om zich heen te lokken viel haar niet moeilijk, maar door het hart alleen wint een vrouw ernstige genegenheid en achting en niemand heeft ooit Francis Mordaunt au sérieux kunnen nemen. Non de plaît d'un kapitein, want zij had geen hart. Ze heeft nooit van iets gehouden dan van paarden en honden. Gij vergeet haar grootvader, pleitte weer de kapitein. Nu ja, daar was ze idolaat van, maar tot haar ongeluk vergold hij het haar op een vreemde wijze. Wat bedoelt gij, mevrouw? Vroeg Overberg, wiens joviaal gelaat wat betrokken was. Dat hij het jonge meisje veel te veel aan haar eigen wil en luimen overliet. Wat zal men zeggen, Sherm? Hij was bang voor haar. Het was de oude juffrouw die toebeet. Hij bulderde tegen zijn officieren, maar een scène met Francis durfde hij niet afwachten. Nogmaals verschoning voor tegenspraak, freule. De overste von Zwenke bulderde niet tegen zijn officieren. Ik weet het bij ondervinding. Maar waarheid is het dat hij schitterde door zijn afwezigheid als Francis Mordaunt in de wereld ging. Hij liet haar uitgaan zo en met wie zij wilde en zat helaas aan de speeltafel en de dusgenaamde adellijke sociëteit als Francis zich de onbezonnenheid en zekere eigenaardigheden van haar karakter ter prooi gaf aan laster en verkeerde uitleggingen. Bravo, kapitein, dat is loyaal de afwezende te verdedigen. Het spijt me maar dat het niet kon zonder een andere afwezende aan te klagen, maar hetgeen ik zeg is bekend, overbekend in deze kring. Even bekend als de excentrieke allures van majoor Frans. Wat kapitein Sanders ook zeggen mogen, wij vonden niets uit op dit punt. We geven het zoals we het hebben beschouwd. Ik begreep maar al te goed wie er door majoor Frans bedoeld werd, om opnieuw een vraag te durven doen. Dat moet men toestemmen, sprak een oude dame, die tot hiertoe gezwegen, maar met schitterende ogen toegeluisterd had. Denk maar wat een opzien het gaf, toen ze zich zo compromitteerde voor die vreemdeling die in de Gulden Zand logeerde, wie het huis van de kolonel was ontzegd en die zij rendezvous gaf, buiten diens weten. Heeft zij niet ons aller blaam getrotseerd door op klaarlichte dag met de onbekende in de plantage te wandelen? Ten laatste, het is mij voor vast verzekerd door iemand die het weten kon, heeft zij haar diamanten spelden beleend om de kosten van zijn verblijf te betalen. Ze heeft ze zelfs willen verkopen, want ze zijn iemand van mijn kennis gepresenteerd. De vrolijke blos op het frisse, volle gelaat van Overberg verschoot tot een vaal bleek, maar hij zei niets. De kapitein daarentegen viel in. Het is maar al te waar dat zij alles riskeerde als ze zich iets in het hoofd had gezet. En dat om een persoon die in het geringste logement herberg nam en niet eens zijn ware naam opgaf, zoals later verteld werd, en die stellig een oplichter of valse munter is geweest. Indien dat gebleken ware, zou de politie er zich mee hebben bemoeid, bracht Overberg in het midden. Zo komt het mij ook voor, sprak de kapitein, en ik houd voor waar wat Willibald Smeekers ervan geloofde, dat het iemand was die zich vroeger in de dienst niet goed had gedragen en die zij uit medelijden naar het buitenland wilde voorthelpen. Uit medelijden, sprak de oude mevrouw. Een jonge dame behoorde zich toch waarlijk in acht te nemen voor zulk soort van medelijden. Zich met intriganten in te laten. Ik verzeker u dat er destijds algemeen sprake van was haar uit onze conversatie te verbannen. Maar men waagde het niet dat banvonnis uit te voeren om de wille van de kolonel, die het in zijn macht had het casino onmogelijk te maken en de militaire muziek te weigeren aan de buitensociëteit, en die het zeker zou gedaan hebben als hij maar iets had geraden van hetgeen er tegen zijn kleindochter broeide, sprak de kapitein. Maar de dames legden het voorzichtig aan. Zij executeerden de arme Francis achter haar rug en en détail. Met dat gevolg, voegde de oude juffer erbij, dat ze zich weldra uit haarzelf terugtrok. Nee, dat had een andere oorzaak, zei nu het weefje, met een veelbetekenend hoofdschudden. Dat kwam niet door onze bejegening, maar omdat haar eigen consciëntie tegen haar getuigde, na dat geval met haar koetsier. Ja, dat is waar, dat was een fatale historie, stemde de kapitein toe, tot mijn smartelijke verbazing. De loyale man, die blijkbaar tegen lasterzucht en verkeerde uitleggingen kampte, moest hier zwijgen. Wat was er dan toch gebeurd, vroeg ik bij mezelf, maar de stem stokte mij in de keel, toen ik de vraag luid wilde herhalen. Ze werd me gespaard. Maar wat is er dan toch gebeurd met die dame en haar koetsier, vroeg een gebrild heertje, dat, nieuwelings aangekomen, met het ambt van postdirecteur was belast. De tongen der dames trilden van ongeduld om te antwoorden. Ongelukkig weet men er het rechte niet van, hief de oude juffer aan, wier schrille, scherpe stem haar de gelegenheid gaf het woord te bemachtigen. Maar algemeen wordt geloofd dat ze zich door haar koetsier wilde doen schaken. Mogelijk zou dat geluk zijn, doch de man had een bruid, en toen dat uitkwam, heeft zij hem op een woeste rijtoer van de bok geworpen. viel de oude dame in met een glimlach van demonisch genot. Anderen, die het menen te weten, zeggen dat ze hem met de karwats heeft doodgeslagen, voegde het weeuwtje erbij, dat het toch ook het hare van hebben moest. Horrible, most horrible, kwam er met een gemaakt sentimenteel oogverdraaien achter. Jawel, horrible, dacht ik, dat jonge en oude vrouwen al tezamen wedijveren in boze lust om ene van haar die gevallen is, of mogelijk slechts gestruikeld, met de tong de genadeslag toe te brengen. Ik kan u wel zeggen, Willem, dat ik in die ogenblik overmeesterd werd door afschuw en walging tegen heel het vrouwelijk geslacht, en dat het mij nauwelijks de moeite waard was verder te luisteren, toen nog weer een andere in zijde en kantgedoste harpij uitviel. Ik heb horen zeggen dat ze met hem gevochten heeft, en dat de paarden toen zijn doorgegaan, waarbij het slachtoffer onder de voeten zou zijn geraakt. Hoe dat ook zij, de waarheid zal wel nimmer uitkomen. De man ligt op het kerkhof. Ja, dat is hier zonder beeldspraak de waarheid, schertste de weduwe, en daarmee is de misdaad voorgoed bedekt. Met uw verlof, dames, als er van zoiets kwestie waren geweest, zou immers de justitie er zich mee bemoeid hebben, merkte Overberg aan, en ik weet voor zeker dat er van zoiets geen sprake is geweest. Dat wil ik wel geloven, repliceerde de weduwe. De officier van justitie was een goed vriend van de kolonel, die dagelijks met hem aan de ombretafel zat, en hij heeft, om de zaak te bemantelen en tegelijk aan het publieke wraakgeschrei iets toe te geven, een officieuze visite afgelegd bij de commandant. Francis Mordaunt moet toen in het verhoor zijn genomen, en zoals vooruit te berekenen was, is ze er zwaanwit uitgekomen, na het getuigenis van de rechterlijke ambtenaar althans, eindigde zij met een satiriek schouderophalen. Maar mevrouw, viel Overberg in met zichtbare ergernis, als men nu zelfs de onpartijdigheid van de justitie gaat verdenken. Och, ik verdenk niet, ik vertel slechts hoe het afgelopen is, namelijk dat de zaak gesmoord is en aan de familie van de ongelukkige het stilzwijgen werd opgelegd. Lieden van dat slag laten zich licht bang maken. Enfin, hoe het daar ook mee zij, majoor Frans heeft zich na dat avontuur niet weer in onze coterie durven vertonen, en haar grootvader schijnt er aanleiding uitgenomen te hebben om zijn ontslag uit de dienst te vragen. Hij had de leeftijd, voegde de kapitein erbij, en zo hij zijn ontslag kreeg, was het met eervol onderscheiding, bevordering tot generaal, vergunning tot het blijven dragen van de uniform. Waarvan wel niet druk gebruik zal gemaakt worden, want de generaal retireerde zich naar het huis te werven, merkte de oude dame aan. Waar nu majoor Frans het commando heeft, liet de oude dame erop volgen. En zich de tijd verdrijft met paardrijden en jagen, voegde het weertje erbij, met een opgetrokken neusje. Wat het laatste betreft, dat kan ik als onjuist tegenspreken, hernam Overberg, want de generaal heeft geen jachtakte genomen, dat weet ik zeker, en het jachtrecht over zijn velden en bossen is sinds lang overgedragen op een van mijn cliënten, die echter hazen en patrijzen in volle vrede laat. Hierdoor kwam het praatje tussen de heren op de jacht en visserij, terwijl de dames hare tong scherpte tegen andere slachtoffers. Ondanks mijn poging om het te ontveinzen, moet Overberg het mij hebben aangezien dat de harde oordeelvelling over Francis dieper indruk op mij maakte dan salonpraatjes behoorden te doen. Hij nam me te zijde en fluisterde mij in. Morgenochtend voor uw vertrek kom ik nog een paar woorden spreken over dit gehoorde. Hecht er intussen niet te veel aan. Dit alles weegt zo zwaar niet als het luid klinkt. Hij had goed praten. Hij kende de oorzaak mijner belangstelling niet, en al tilde ik het nog zo licht, het was toch te veel voor de betrekking waarin ik tot de freule moest komen. Ik begon te twijfelen of ik wel naar de werven zou gaan, en of ik niet beter deed mij terzijde te houden en Van Beek met Overberg te laten handelen. Het oordeel over de generaal en zijn kleindochter zou dan voltrokken worden, maar het scheen toch gans niet onverdiend. Onder overleggingen van een onaangenaamste aard begaf ik mij ter ruste, die ik niet vond. Ik had een ellendige nacht, en was op het punt na mijn ontbijt het rijtuig dat mij naar de Merwe moest brengen te gebruiken om naar een der dichtstgelegen stations van de spoorweg te rijden, daar het stadje nog buiten het net der rails ligt, en naar Den Haag terug te keren, waar mijn kamer nog niet is opgezegd, en waar ik mijn eigen rustig en werkzaam leven kon hervatten, om mij voorgoed af te wenden van tante Roselaars fortuin en hare beschikkingen. Maar Overberg kwam tussen beiden met consideratie en advies. Ik meen uw nobele intentie geraden te hebben, ving hij aan. Gij wilt freule Mordaunt leren kennen, en als zij u aanstaat, een voorslag doen die allerlei moeilijkheden door een enkele overeenkomst bij middellijke schikking uit de weg ruimt. Ik kan u niet zeggen hoe prijselijk, hoe verstandig ik dit voornemen vind, en het verwondert mij zelfs dat de erflaatster u in deze niet een wenk heeft gegeven, want zij was iemand die de zaken zeer helder inzag. Die wenk heeft ze gegeven, ik wil het u niet langer verhelen, en het was wel mijn voornemen dien op te volgen, maar na het gehoor van gisteravond moet ik ervan afzien. Gekheid! Hecht toch niet zoveel gewicht aan die praatjes! Denk aan de lasterzucht en de kleingeestigheid van de lieden eener kleine stad, die alles op het bekrompenste uitleggen. Heel goed, maar in een kleine stad waar men elkander, om het zo eens te zeggen, oog in oog ziet en alles van elkander kan weten, durft men toch zo grof niet te liegen en lasteren als er niets van aan is. Dat wil ik ook niet beweren, maar zekere ongewone voorvallen, zekere excentrieke handelingen zijn meestal voor tweeërlei uitlegging vatbaar. En wie zegt ons dat de slechtste, door naijver en ergdenkendheid gegeven, juist de ware is? Ik voor mij, dit beken ik ben niet in de gelegenheid geweest om de gedragingen van Freule Mordaunt te controleren. Ik had genoeg aan de zaken met haar grootvader, die altijd met hoge ingenomenheid van haar sprak. Daarom wilde ik ook geen getuigenis voor of tegen haar geven op uw vraag. Had ik echter kunnen denken dat onze dames het zo bont gemaakt zouden hebben, dan had ik het niet op haar praatjes laten aankomen en zou ernstige navraag hebben gedaan bij personen die billijk en betrouwbaar waren. Kent ge de zulke hier? Ze moeten hier te vinden zijn, en ik verzeker u, in mijn praktijk is het mij zo dikwijls voorgekomen dat men de boosaardigste beschuldigingen tot de grootste proportie opgeblazen als een zeepbel zag uiteenspatten bij ferme, mannelijke aanraking, dat ik niets meer geloof wanneer ik niet met eigen ogen gezien, niet met eigen handen getast heb, of waarvoor ik althans waarborgen heb, die met eigen aanschouwen gelijkstaan. Op het punt der verkochte of beleende juwelen hebt ge dan toch enig duchtig bewijs in handen, viel ik in, mij zijn verbleken herinnerend. Gij hebt gelijk, juist in die zaak ben ik betrokken geweest. De freule had meer geld nodig dan die woekeraar van een goudsmid hier, bij ons, er haar op wilde voorschieten. Verkopen wilde ze niet dan op het uiterste, en hoewel het mogelijk is dat de juwelier, die ze een paar uur onder zijn berusting heeft gehad, er zaken mee heeft willen doen, met haar toestemming en voorkennis zijn ze niemand te koop aangeboden. In haar verlegenheid nam ze haar toevlucht op mij, van wie ze wist dat haar grootvader altijd met raad en hulp werd gediend. Nu behoort het wel niet op mijn vak geld te lenen op edelgesteente, maar ze bekende mij dat ze in de uiterste verlegenheid verkeerde, hoe ze een paar duizend gulden zou bijeenkrijgen buiten haar grootvader om. Ze was pas meerderjarig, en haar voogden hadden haar nog geen rekening en verantwoording gedaan van hun beheer over haar vaderlijk erfdeel. Zelve wist ze nog niet wat ze bezat, en geloofde dat haar vermogen geheel op het grootboek was geplaatst om bepaalde redenen, die ik licht doorzag. Men had de generaal de gelegenheid willen benemen om zijn kleindochter, wie fortuin bij het overlijden van haar vader toch al zeer gereduceerd zal zijn, totaal te ruïneren. Wat daarvan zij, een parure in paarlen en de prachtige diamanten spelden, was alles wat ze zich kon missen op dit ogenblik, maar ze had er die dan ook voor over. Mijn jonkvrouw Roselaar had mij eens voor al opgedragen de von Zwenkens in alle nood bij te staan, moyennant degelijk onderpand. Ik meen in dit geval in dat voorschrift te moeten begrijpen, en ik schoot het geld voor tegen billijke rente op mijn eigen risico, zo de oude freule de zaak niet mocht goedkeuren. Maar het tegendeel bleek, en de sieraden zijn nog onder mijn berusting, daar ze tot hiertoe nog niet zijn opgevorderd. En de rente? De freule schijnt daar niet aan te denken, hernam Overberg met een goelijk glimlachje. Die laten we maar stilletjes oplopen tot tijd en wijle. Als het met uw intentie strookt, kunnen wij dat aparte zaakje onder ons afdoen. We zullen zien, meneer Overberg. In elk geval kan het mij te pas komen om dit te weten. En hebt ge niet vernomen welk gebruik de jonge dame dacht te maken van dat geld? Ze moesten iemand mee helpen die zich niet tot de kolonel kon wenden. Onder ons gezegd zou het deze ook niet licht zijn gevallen die hulp te verlenen. In welke betrekking zij zelf stond tot de persoon in kwestie kwam ik niet te weten. Hij is maar een dag of vier hier gebleven. Zelf heb ik hem niet ontmoet, maar zoals ge gehoord hebt, er was geen gebrek aan sprookjes over zijn fait et geste. Sommigen beweerden hem gezien te hebben in de kleding en de manieren van een gentleman. Anderen wisten voor zeker dat hij er als een schooier uitzag, die zich in een gemene herberg bedronk en niets beters was dan een brutale avonturier, hetgeen wel zou kunnen zijn, want het mededogen der vrouwen is wel eens zeer slecht geplaatst. En het voorval met de koetsier, blinkt daarin ook haar vrouwelijke meewarigheid uit? Vroeg ik, niet zonder wat bitterheid. Dat zal ik niet zeggen, maar er kon toch wel eens minder kwaad achterschuilen dan de beminnelijke dames erin willen zien. In uw geval zou ik de tocht naar de werve niet uitstellen tot ik daar het recht van wist. Ik heb Freule Mordaunt wel horen beschuldigen van bruske manieren en onvoorzichtige gedragingen, maar ze is bekend om haar oprechtheid, die door haar dusgenoemde vriendinnen als impudentie wordt beschouwd, want zij heeft niet, als onze nufjes, de tact om met zoete woordenkens impertinenties te zeggen. Mogelijk komt ge achter de waarheid als ge haar diezelfde ronduit vraagt. Een enkel bezoek verbindt daarbij tot niets, en ge zult toch in elk geval een onderhoud met de generaal moeten hebben over de zaken. Overberg had gelijk. Ik moest niet veroordelen zonder eigen onderzoek, en ik stapte in het wagentje met een paard dat in deze streken het traditionele voertuig is voor buitentoertjes. Ik had in het logement gewaarschuwd dat ik die dag uit zou blijven, maar mij wel gewacht te zeggen waar ik heen ging, om alle gissingen en willekeurige uitleggingen af te snijden. Einde van opname deel 4 van Majoor Frans. Deze opname behoort tot het publieke domein.